Goedemorgen. Ik ga even de reeks van Nehemia onderbreken en Psalm 115 met jullie bespreken. Met dat accent op de vrezen des Heren en zijn naam te kennen. Er zijn nogal wat mensen die hebben een werkboek besteld voor de Bijbelstudie. Er is een groep die hier komt. Er zijn heel veel mensen die dat ook thuis doen. En ik wil jullie graag aanmoedigen om dat te beginnen, maar ook verder te doen. Dit is heel belangrijk. Want als we de Heere niet kennen, zoals Hij gekend wil worden, dan zitten we er gewoon naast. Dan komen we hier op zondag gezellige liedjes met elkaar zingen en gaat het niet veel verder leiden dan een stukje genoegdoening, dat we leuke dingen hebben gedaan of gezongen of ontmoet met elkaar. Maar de bedoeling is natuurlijk niet dat we hier zitten en tevreden zijn. De bedoeling is dat we hier zitten en ontevreden zijn. Ontevreden zijn in die zin dat we datgene wat we van God hebben gezien zo waarderen en daar zijn volheid in zien, dat we meer willen dan wat we tot heden hebben ontvangen. Een gezonde ontevredenheid, waarmee we meer naar Hem verlangen. Want het lost niks op om naar deze gemeente te komen en te zeggen, ha, ik ben weer thuisgekomen. Dat is heel fijn. Maar als je thuis bent in Gods gezin, dan moet er groei zijn. En de Bijbelstudie die we gaan starten, die heeft alles te maken met het focussen op het karakter van God zelf. Even weg van onszelf, wie is Hij? Omdat het is de ontmoeting met Hem die maakt dat wij vernieuwd worden van binnen. En dat wij geestelijk groeien. Dus vandaar Psalm 115. Dus we nemen even afstand van Nehemia, maar eigenlijk ook niet. Want deze psalm heeft een context. En men gaat er eigenlijk vanuit dat de psalm geschreven is tijdens, waarschijnlijk veel eer na de ballingschap, waarschijnlijk bij de inwijding van de tempel onder Ezra. Dan zitten we heel dicht bij Nehemia. Dus als dat klopt, dan kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat Nehemia deze psalm ook heeft gezongen. En de psalm zegt eigenlijk, wij zijn failliet, de afgoden zijn failliet, maar de Heere. We gaan hem met elkaar in zijn geheel lezen. Psalm 115. Niet ons Heere, niet ons, maar geef uw naam eer. Om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is toch hun God? Onze God is immers in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet en hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. U die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. De grote met de kleine. Of de kleine met de grote. De Heere zal u meer en meer zegenen. U en uw kinderen. U bent gezegend door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heere niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Ik heb even de structuur van de psalm op een diaatje gezet, zodat je kan volgen hoe die in elkaar zit. Het begint met niet ons, maar de Heere. Het gaat om zijn eer. Vervolgens gaat het over wat de afgoden niet kunnen doen. En de kern van de psalm is, wij en de Heere vertrouwen, vrezen, kennen, wederzijds. En wat de afgoden niet kunnen doen, dat kan hij doen. Wat de Heere kan doen en doet. En het eindigt met, niet de doden, maar wij de levenden. En je ziet in hoe de structuur is opgebouwd, dat die gedeelten tegenover elkaar staan. Er zijn andere indelingen hoe deze psalm wordt ingedeeld, maar ik vond deze wel een mooie, omdat het ons helpt om de kern te zien en alles wat daaromheen cirkelt en de tegenstellingen die er ook in zitten. Het begint met vers 1, niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer om uw goedertierenheid, om uw trouw. De psalm begint met een dubbele ontkenning. Niet ons, niet ons, maar. Dat hebben we ook gezongen daarnet in psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat in de kring der spotters, maar aan de Heere wet zijn wel gevallen heeft. Niet, niet, maar. En de niet in dit geval moet ons klein maken. Niet ons, niet ons, maar uw naam. Geef eer. We maken ons geen illusies over wie wij zijn. Net als Paulus, die zegt uiteindelijk, ik zal roemen in mijn zwakheden, niet in al mijn menselijk vermogen. Niet ons, niet ons, maar de Heere. Wij zo klein mogelijk en hij zo groot mogelijk. Nou, dat vindt de Heere voor zichzelf heel belangrijk. Zijn eer is uitermate belangrijk. In Jesaja 48 vers 11 staat, omwille van mij doe ik het. Want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Niet ons, niet ons. Omwille van mij. En de context van Jesaja is de ontwijding. De verloedering van het volk. Dat nog wel met religieuze dingen bezig is, maar daarnaast in de tempel ook met allerlei afgodische zaken. En God zegt, ik deel mijn eer niet met een ander. En terecht, want als iemand faam en glorie of heerlijkheid toekomt, dan is het hij het natuurlijk. Niet voor niks dat Paulus in 1 Korinthe 10 vers 31 zegt, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, dus alles is inbegrijpen, doe alles tot eer van God. Dat is het enige wat telt in het leven. Zonder zijn eer is alles leeg en vruchteloos. Het onvermogen van de mens druipt van deze psalm, niet ons, maar ook het onvermogen van de afgoden. God moet de eer krijgen. En het onvermogen van het volk was klaar en duidelijk. Ze waren van afgoderij naar ballingschap. Van wij kunnen het, kijk eens hoe belangrijk wij zijn. Hiskia die laat op een bepaald moment zelfs al zijn schatten zien aan de vijand. En God ondermijnt gewoon al hun eigen steunpunten. Van eigendunk naar ellende. En het is pas vaak in de ellende dat we zeggen, niet ons. Niet ons, maar uw naam. Geef eer. Nou, wat is jouw ellende? Wat gaat er mis in jouw leven? Waar ben jij bang of bezorgd over? Wat is er aan de hand wat je veranderd zou willen zien? En de hoofdvraag, hoe komt de eer van God daarin zichtbaar? Zodat we niks anders kunnen dan knielen en hem eren. Waarom moet hij geëerd worden? Geef uw naam eer om uw goedertierenheid en om uw trouw. Ja, God hoeft van ons geen eer te ontvangen. Alle eer heeft hij al in zichzelf. Dat is een moeilijk woord wat men daarvoor gebruikt is. Hij is intrinsiek eervol. Vol van heerlijkheid. Maar hij openbaart die heerlijkheid door zo aan ons te tonen. Door zijn goedertierenheid en zijn trouw. Ik moest daar bedenken aan Exodus 33 vers 19. Waar Mozes zegt, Heer, met dit volk optrekken, dat is onbegonnen werk. Als u niet meegaat, dan blijf ik liever thuis. iets in die aard. Dus ga mee en toon mij uw heerlijkheid. En wat de Heere hem dan toont, wanneer de Heere aan Mozes voorbij gaat, is zijn goedheid. De Heer toont zijn goedheid in zijn heerlijkheid. Of zijn heerlijkheid door zijn goedheid. Hij komt voorbij met genade en ontferming. Dat is het enige waar echte zegen in ligt. Zijn goedertierenheid, zijn vriendelijke verbondsliefde, waarmee hij zijn volk uitgekozen heeft en waarmee hij ook ons heeft uitgekozen. En als wij hem eer geven, betekent dat dat we dat erkennen, maar ook dat we dat ervaren. Dat dat de beleving van ons leven is. Het viel mij ook op dat de psalm zegt tegen God zelf, geef uw naam eer. Want van ons gaat het niet komen. Wij zijn niet in staat. Wij hebben het verkorven. Wij kunnen het niet alleen. Geef uw naam eer. Nou, die gedenksteen die hier op de muur van het CPC hangt, hè, dat is een gebedsonderwerp wat we hadden als organisatie om dit gebouw te zoeken. En dit heeft God gegeven. En we dachten, dit moet niet iets worden waardoor wij groot worden. Het moet iets worden waardoor God groot wordt. Omwille van wie Hij is. Zijn goedertierenheid, zijn vriendelijke liefde, zijn trouw en niet alle cadeautjes die wij zo graag van Hem ontvangen. Zijn trouw. 2 Timotheus 2 vers 11 tot 13 spreekt daar onder andere over. En in vers 13 zegt hij, als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nou, als wij hem verloochenen, dat is wel zeggen, als wij zijn eer afwijzen, als wij het kruis afwijzen, dan zal hij ons verloochenen. Want de bedoeling is dat we in de wereld getuigen zijn van zijn naam en ons niet verstoppen of vijandig daarmee omgaan. Maar als wij hem zoeken, niet ons, maar uw naam, geef eer, dan is het zijn trouw in ons leven die maakt dat wij kunnen zijn wie wij moeten zijn. Niet omdat wij het zo geweldig doen, maar omdat hij zijn werk in ons doet. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij heeft zich zo aan ons verbonden, zoals hij ook aan zijn volk verbonden is, dat zijn verbondsliefde, zijn goedertierenheid, zijn vriendelijke liefde, de trouw die hij toont in dat verbond, onlosmakelijk aan ons kleeft, geplakt is. Wij zijn daaraan gebonden. Dat is wat hij doet. Daarom zitten we hier nog. Anders waren we al lang ergens anders. Nou, hoe kan dan de wereld vragen, waar is toch hun God? Is het denkbaar dat de wereld tot de conclusie zou komen dat God onbetrouwbaar is? Ja, dat is ondenkbaar. Dat mag ook niet. Want zijn reddende trouw, zijn goedheid, die moet gewoon overal bekend worden. Onze God is in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hij blijft zich niet verstoppen daarboven. Hij doet iets op deze aarde waardoor zichtbaar wordt wie hij is. En de vraag van de psalm is eigenlijk, is dat de realiteit van ons leven? Of zitten wij nog achter die afgoden aan te lopen? Of zijn wij misschien nog zoals Israël in de realiteit van een ballingschap? En dat de heidenvolken zeggen, ja, ze waren zo groot, ze hebben al die koningen gehad. David, Salomo, maar het stelt nu eigenlijk niks meer voor. Waar is hun God? Onze God is immers in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Dat bedenken is eigenlijk het startpunt om God aan het werk te zien. De vraag is dus niet, wat kan God voor mij doen? Hoe kom ik van mijn probleem vanaf? Hoe wordt mijn leven makkelijker? De vraag is, wie is God en wat wil hij doen? Met zijn soeverein bestuur vanuit de hemel. Niet ons, maar de Heere, vers 1 tot 3. En dan vers 4 tot 8, wat de afgoden niet kunnen. Want de God van de hemel is niet te vergelijken met de afgoden. Hij heerst soeverein, ook als het niet zichtbaar is op aarde, ook als het volk in ballingschap zit. De hele wereldgeschiedenis gaat naar een einde wat hij heeft bedacht. En hij is niet sprakeloos, hij zendt zijn woord, hij is niet blind. Hij ziet laag neer, hij is niet doof, hij hoort onze smekingen. Hij ruikt het opstijgen van onze lofzang, zijn hand strekt zich daadkrachtig uit, zijn voet snelt ter hulp en hij spreekt. Wauw. Eigenlijk zouden we onder de indruk moeten komen van elk versje wat in de Bijbel staat. Hij is niet manipuleerbaar. Niet beperkt, niet begrensd. Je kan hem niet omkopen en je kan hem niet sussen. Met mooie praatjes of excuses. Hij is de schepper, de almachtige. Hij handelt soeverein, hij duldt geen inmenging in zijn plannen. Alles wat hij onderneemt, gelukt en er is geen grens aan zijn kunnen. Hij is de Heere, die is, die was en die komt. Maar hij is ook de Heere, Yahweh, ik ben erbij, boven de hoogste hemelen en toch Immanuel, God met ons. Goedertierenheid en trouw. Kijk, we weten wel dat afgoderij een doodlopend spoor is. Afgoderij is eigenlijk een soort manipulatiegodsdienst. Als ik dat en dat en dat doe, dan moet mijn God dat en dat en dat uitwerken. En offers en rituelen en acties moeten ertoe leiden dat God goedgunstig wordt tegenover mij en geeft wat ik nodig heb. Zo kunnen wij ook zelfs onze God proberen te gebruiken. Maar met de Heer kan je dat niet doen. De God die je hebt, zal er altijd voor zorgen dat je wordt zoals Hij. Wat je van God verlangt, de ijver, de begeerte, het zoeken wat je hebt bij Hem, zal jouw ziel in beslag nemen. Je wordt zoals de God die je dient. Zoals de God waar je naar verlangt. En als de gedrevenheid van je leven de eer van God is, dan word je heilig. Dan word je zoals de God die je dient. De dienstbaarheid en de heerlijkheid van Christus in jou, over jou, door jou. Maar als je iets in de schepping begeert, dan zal dat je ziel in beslag nemen. Materie, muziek, carrière, geld, een mens, een schepsel, een hobby, wat het ook is. En als de gedrevenheid van ons leven het schepsel of de schepping is, dan komt er een moment dat wij net zijn zoals die afgoden. Sprakeloos, blind, doof, geen stap meer om te zetten. Einde verhaal. Afgoderij is een doodlopend spoor. En ja, wij buigen ons niet voor zilver en goud. Sommigen van ons zijn ook uit een katholieke achtergrond gekomen en we buigen ons niet meer voor de afgodsbeelden. Maar de vraag is natuurlijk, staat daar dan tegenover dat we God de eer geven? Dat hij de leiding heeft, dat hij de controle heeft, dat hij de vervulling is van ons denken en ons verlangen, dat hij de eerste plaats krijgt, dat hij het voor het zeggen heeft, dat we alles op tafel leggen, zodat hij ermee kan doen wat hij ermee wil doen. Dat we hem vertrouwen, ook als we niet snappen wat hij ermee doet. En dat we knielen en hem erkennen als schild in alle omstandigheden van het aardse leven. Niet ons, Heere, niet ons, niet onze eer, niet onze heerlijkheid, niet onze keuzes en wensen, maar uw naam geef eer, God als einddoel. Ik zie nogal wat afgoderij in onze evangelische kringen. We hebben het evangelie veranderd, we hebben zonde en schuld bedekt onder het beton van goedkope genade en snelle vergeving. Onze liederen zijn vol overwinning en blijdschap. En er is nooit een dienstleider die de dienst begint om je verdrietig naar huis te sturen. Er moet altijd pijs en vrees zijn. En ik stel dan de vraag, Komen we dan samen omwille van hem of omwille van ons goed gevoel? Gebruiken wij onze samenkomsten voor onszelf? Gebruiken wij God als een afgod voor ons eigen welbevinden? En leven wij volgens de 10 geboden of de 10 woorden? Het zou interessant zijn om jezelf de vraag te stellen, welke van de 10 heb ik de afgelopen week gehouden? En je mag beginnen met de eerste. God liefhebben bovenal. Wie is geslaagd? Wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren. Weet je, als we beseffen wat dat betekent, dan kunnen we niks anders doen als wat Paulus doet in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? De afgoderij die we de heidenen aanrekenen zit ook in ons. We zijn niet immuun tegen hebzucht, seksuele begeerte, boosheid, alcohol, de beslommering van onze bezigheden op de Sabbat in plaats van de dingen van God, leven alsof een mens of een ding op dit moment de bevrediging van onze behoeften zou zijn. Boven God. We hebben ook moeite om God te vertrouwen wanneer hij de steunpunten van ons leven wegneemt. En zegt, wacht maar, ik geef je dit niet, ik weet dat je ernaar verlangt, maar ik heb iets anders. Geduld. En in dit alles weten we nauwelijks wat het is om de Heere te vrezen. God zal zegenen wie de Heere vrezen. De Heere en zijn volk, vers 9 tot 11. Hem kennen en hem vrezen. Hem vertrouwen om wie hij is, want zijn naam is wie hij is. Dat is wat we gaan in de Bijbelstudies bestuderen. Zijn naam. En zijn naam vertelt zijn karakter en zijn handelswijzen. En hoe hij zijn koninkrijk bestuurt en hoe wij daarin passen. En hem vertrouwen, dat wil zeggen als kind de vader vertrouwen. Met gesloten ogen naar het onbekende land. Daar is een liedje waar dat zinnetje in staat. Je hoeft het niet te zien, het is ook niet bekend hoe het gaat aflopen, maar je weet, de Heere weet het. Hij is hulp, hij staat bij ons, hij is schild, hij is onze bescherming, hij denkt aan ons, de Heere heeft aan ons gedacht. Hij is betrokken, hij is bezig, hij is barmhartig, hij ziet om, hij ziet laag neer naar de armen van geest. Hij denkt aan ons toen wij nog niet aan hem dachten. Romeinen 5, Christus gestorven toen wij nog zondaren waren. En hij is niet gechoqueerd door onze zonde. Hij is ervoor gestorven. Maar dat wil niet zeggen dat we het dan maar blauw-blauw moeten laten en het als een gemakkelijk evangelie beschouwen. Want dat hij voor onze zonde is gestorven, toont ook de ernst waar het over gaat. De eer van zijn naam. Daar is wel alles om draait. We weten veel over God. De meeste van ons toch. Maar we weten vaak te weinig om het doeltreffend in ons leven te laten inzinken, zodat we veranderen. We lezen de Bijbel, maar op het einde van de dag maakt het geen verschil wat we hebben gelezen. Onze theologie is oké, maar maakt de waarheid ons ook waarachtig? Kunnen wij ontzet en ontdaan zijn over ons gebrekkig kennen van God en anderzijds opspringen van vreugde omwille van God die zijn goedheid aan ons openbaart? Het leven is moeilijk. Ons hoofd zit vol, ons lichaam is moe, onze verlangens onverzadigd, de schepping is gebroken, de drempels voor geestelijk leven en inzicht zijn hoog, de vloek drukt op ons leven. En de uitweg die de psalm geeft is u die de Heere vreest. Niet ons, niet ons. Dat is niet alleen een feitelijke vaststelling. Het is een diep emotioneel doorleefde uitroep. Niet ons, Heer, niet ons. Oh nee, niet wij. Wij zijn niet waardig. Maar uw trouw, uw goedertierenheid, onze zonde staat bestendig voor onze ogen. Ja, dat wist David ook, Psalm 51. Ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar niet alleen David had deze ervaring. Jesaja had ze ook. Hoofdstuk 6, vers 5. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. En Daniel, wanneer hij de woorden van God hoort, zie een hand raakt mij aan en maakt dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. En Johannes, 1 vers 17 in Openbaring, toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Kijk, dat is wat echte, diepe ontmoeting met God doet. Als dood, krachteloos, overmand door zijn tweesnijdend zwaard en door zijn licht in volle kracht. Ontmoeting met God bewerkt vrezen des Heren. En dat is nu ons probleem. We hebben zelden vrezen des Heren. We breken alle geboden. En tegelijkertijd komen we hier vrolijk lof zingen. Ik zet dat nu in zijn algemeenheid. Hè. Ik wil even iets neerleggen. Als je zegt, ja, ik ben niet zo prijsgod. Hè. Maar even dit. In zijn algemeenheid, in de gemeenten, echtscheiding, jaloezie, hebzucht, dronkenschap, incest, bitterheid, seksuele verleiding, het zit er allemaal in. En het wordt niet of te weinig aangesproken. Beminnen wij God boven al. En ik wil de diagnose ook over mijn eigen ziel stellen. Ik preek voor mezelf. Ik heb deze preek ook nodig. Want ik ben ook vaak de vrezen des Heren kwijt. En ik moet telkens weer opnieuw teruggaan, denken aan mijn onvermogen, de eer van God, zijn grootheid, zijn goedheid. Als we aan opwekking denken, wat we toch graag zouden willen, dat de gemeente ook groeit, dan denken we niet aan oordeel over onszelf. Dan denken we eigenlijk veel meer aan het oordeel over de mensen buiten, en dat die tot geloof moeten komen en barmhartigheid moeten ontvangen en naar binnen moeten komen. En voor onze zin is God vaak een soort Sinterklaas. De zak van Zwarte Piet heeft hij thuis gelaten. Hij deelt snoepjes uit naar onze behoeften. Alles moet lekker zijn. Het moet goed voelen. Maar een ontmoeting met God, een werkelijke, is alles behalve welbevinden. David. Daniel. Johannes, Jesaja, Jeremia, Paulus, nou, zijn er meer in de Bijbel. Een ontmoeting met God is schrikwekkend. God is veilig, maar God is ook angstwekkend, tegelijkertijd. Als je geen ontmoeting hebt met de vrezen des Heren, of gehad hebt, dan heb je ook nog geen ontmoeting met God gehad. Mag ik dat zo strak zeggen? Ik denk het, omdat ontmoeting met God legt altijd zonde bloot in het licht van zijn heiligheid. Ontmoeting met God doet zijn stem verstaan en je weet precies waar hij je op aanspreekt en wat je niet mag laten liggen. En dat zijn meestal geen al te grote dingen, het zijn vaak ook heel kleine, geniepige dingen. Een ontmoeting met God heeft altijd gevolgen. Je kan niet onveranderd naar huis na de samenkomst. Dat zou heel vervelend zijn en tonen dat we hier niks zijn komen doen, behalve onze tijd gezellig doorbrengen. Ontmoeten met God betekent dat we reageren, dat we beseffen wat hij verwacht, dat we ons onvermogen zien en zijn grootheid en almacht. We naderen om te veranderen. We hebben in de gaten dat ontmoeten gevolgen heeft. We beseffen onze zonde en dat vergeving niet betekent zand erover. Maar een deur opent naar meer kennen van hem. Vergeven is niet altijd zand erover. Als ik denk aan David en zijn zonde met Bathsheba. Ja, de Heer heeft hem vergeven, maar er waren ook gevolgen in 2 Samuel 12. Het zwaard zal niet wijken van uw huis, uw vrouwen zullen genomen worden en uw zoon zal sterven. Vergeven en dan toch dit. Of als David het volk gaat tellen, dan komt de pest over, ja, niet over David, over het volk. Dit is gigantisch, want dat betekent dat hoe wij ons leven leven met God en met elkaar gevolgen heeft voor elkaar. Voor de gemeente en voor onze gezinnen. God rekent niet individualistisch of alleen maar individualistisch met een mens. Hij ziet jou in het geheel van je relaties. De zonde van één heeft gevolgen tot het derde en het vierde geslacht. De zonde van één houdt de zegen voor het hele volk tegen. Zelfs de onbewuste zonde van één belemmert het werk van God. Denk aan Jonathan, als hij honing eet tijdens een veldtocht waar dat niet gegeten mocht worden. Ja, die man heeft dat onbewust gedaan. Maar er waren wel gevolgen. God rekent dus op een hele andere manier af met zonde en heeft een hele andere kijk op wat zonde is en wat de gevolgen daarvan zijn. Sommigen zeggen, ja, maar dat was het Oude Testament. Zullen we naar het Nieuwe gaan? Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden, die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Hebreeën 10, 28 tot 31. Ananias en Safira, Handelingen 5. Een leugen over wat je in de collectezak stopt, kan je dood betekenen. In 1 Korinthe 11, onwaardig deelnemen aan het avondmaal, ziekte en dood in de gemeente. Nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God, 1 Petrus 4, vers 17. Ja, je kan eigenlijk beter kreupel het koninkrijk ingaan, je oog uitdrukken en je hand afhakken, en God heel ernstig nemen. Want vroeg of laat gaat hij zijn eer in het openbaar bekendmaken. En wat in het verborgene is, zal aan het licht komen. Dus, wanneer was de laatste keer dat je God ontmoette en dat je beefde onder zijn woord, ontsteld, verslagen, ontdaan, doordat je overvallen was door de vrezen des Heren? Ik heb, misschien meer dan 20 jaar geleden, denk ik, over dit thema gepreekt, zonder te weten waar het over ging. Ik wilde het weten, wat die vreze des Heren was. Niet alleen in mijn hoofd, God is ontzagwekkend, hij moet geëerd worden, het is ernstig. Maar ik wilde het ook in mijn ziel ervaren. En dat betekent, voor mij heeft dat een jaar geduurd eer ik dat gevonden heb. Of eer God dacht, oké, nu is het veilig voor Jeff om dichterbij te komen. Want als hij met zijn heerlijkheid dichterbij komt, dan ga je onder. Dus ik wil deze preek niet gebruiken als een soort donderpreek, om jullie van al jullie zonden te overtuigen, dat ben je zelf al van overtuigd. Maar misschien mogen ze wel even in het licht komen. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar die vrezen des Heren kennen is iets wat wij moeten zoeken en naar verlangen, waar de Heren op zijn tijd en op zijn manier zich openbaart. Stel je voor dat hij in ons midden zou zijn, zoals in de gemeente bij Ananias en Safira. Hoeveel van ons zouden nog op hun stoel zitten? Dat zou angstwekkend kunnen zijn. De goede tierenheid van God is ook dat hij geduldig is en dat hij voorzichtig is en dat hij stap voor stap komt. Als we hem vrezen, hem leren vrezen en verlangen ernaar om hem te vrezen, dan zal hij naar ons omzien. Ik zal zien op deze en op de ellendige en verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Jesaja 66 vers 2. Zie, als we voor zijn woord leren beven, dan komt hij dichterbij. Niet met het oordeel, maar met goedertierenheid en trouw en redding en licht. Hij is hulp en schild. Dus als er opwekking moet komen, dan moet die niet buiten gebeuren. De opwekking begint binnen. De opwekking is niet voor de buitenstaander, de opwekking is voor de insider. Dat is moeilijk als je Bijbel in de kast ligt. Dat is moeilijk als je geen contacten in de gemeente zoekt om elkaar te ontmoeten en elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En trouw discipelschap. Opwekking in het land hangt af van ons, de gelovigen die ons vernederen voor God, hem zoeken in gebed en ons afkeren van onze zondige weg. En het volk waarover mijn naam is uitgeroepen, dat zijn wij, wanneer het in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. Opwekking gebeurt niet door laagdrempelige samenkomsten, met veel animositeit en beweging en liedjes en gezelligheid. En niet te veel over zonde praten. Opwekking begint bij ons, wanneer Gods woord recht wordt gesneden en we het laten binnenkomen in ons hart. Indien wij wakker liggen van het oordeel en tegelijkertijd schuilen bij hem die ons redt uit dat oordeel. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen wie het hart volkomen is met hem. Ja, mijn hart is niet volkomen met hem. Help, Heer. En het is dat gebed wat maakt dat die volkomenheid groeit. Eigenlijk in het putteken van onze ziel moet dat ons verlangen zijn. En alles wat ons wegtrekt uit de begeerte, eigenlijk zegt Paulus daarover, daar heb ik niks mee te maken. Dat ben ik niet, het is de zonde die in mij woont. Ja, Paulus, maar het is wel jouw strijd. Dus gaat hij staan in zijn identiteit in Christus. De ogen van de Heere trekken over de ganse aarde. Hij ziet wie wij zijn en wat wij doen. Als wij zondigen, dan doen we dat voor zijn ogen. Terwijl hij kijkt, terwijl de Heilige Geest in ons woont, nemen we hem mee naar duistere plekken en wordt hij uitgedoofd. Opwekking begint met de vrezen des Heren. In de tempel van God. In de gemeente, in het volk van God. Dus we beven, we leren beven. Niet alleen omdat we verstandelijk geloven dat er een oordeel komt, dat doet de duivel ook. En hij siddert omdat hij weet dat hij onder dat oordeel zal vallen. Maar wij beven omdat we de heerlijkheid van God en het respect dat hem toekomt helder zien. En wij kunnen naderen en hij zal tot ons naderen. Diep respect voor de eer van God en het gevolg is dat hij zegent. Wie zal staan op de berg van de Heer? Of wie mag die berg beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert, hij zal zegen van de Heer en gerechtigheid van de God van zijn heil ontvangen. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Dat is wat we willen. En uw aangezicht zoeken. Dat is wat we willen. Dat is Jacob. Dat is zijn volk. Dat is wat wij zijn. Vandaar dat de psalm ook zegt, Israël, vertrouw op de Heer. Israël mag komen. En Aaron mag komen. Het priesterlijk geslacht. Nou, hoeveel te meer wij, het koninklijk priesterschap. Niet uit eigen vermogen, omdat wij iets voorstellen, maar omdat hij ons lief heeft en zijn trouw in ons midden wil betonen. Wij mogen komen, wij die de Heere vrezen. Niet om iets wat wij hebben gedaan, maar omdat hij zich openbaart. Niet omdat wij aan hem hebben gedacht, maar omdat hij aan ons heeft gedacht. En dan past de houding van al die mannen die de Heere ontmoeten en ontdaan zijn over hun zonde, dat is het eerste wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd komt de Heere met zijn genade en zijn redding. Voor David was het Nathan die hem duidelijk maakte dat er wat mis is. Een jaar na de moord die hij gepleegd heeft, komt Nathan langs, David was het waarschijnlijk al vergeten. Hij dacht, het is voorbij, niemand heeft het gemerkt. Maar de Heere heeft het gemerkt. En hij brengt het in herinnering. Nou, misschien is er ook iets in jouw herinnering gekomen. Of iets waarvan je zegt, dit is ernstig. Er is iets waar ik mee moet afrekenen. Uit mijn heden of uit mijn verleden. Wees mij genadig, o God, geef mij niet wat ik verdien. Ga met mij om op grond van uw goedertierenheid, op grond van uw trouw, zodat ik niet word als het werk van mensenhanden, sprakeloos, doof, blind, onvermogend. Wees mij zondaar genadig. En God is genadig, goedertieren, hij denkt aan ons, hij is traag in zijn toorn, geduldig in zijn liefde. Onze beker vloeit over. Zijn goedertierenheid strekt zich uit over ons en onze kinderen. Ja, hoezeer we daarnaar verlangen? We verlangen naar de wet van God als bron van leven, beseffend dat we tekort schieten en leveren ons volkomen over aan zijn goedertierenheid. De God die die diagnose stelt over onze zonde, niet alleen doordat we het weten uit zijn woord, maar doordat we hem ontmoeten, en die de weg van vergeving opent, zodat hij gevreesd wordt. Vers 16 tot 18, niet de doden, maar wij de leven. Wat de Heer kan doen, is de zegen. Ik ben even vergeten om dat titeltje te noemen. We zijn op aarde met een doel. Wij zullen de Heer loven, van nu aan tot in eeuwigheid. We zullen niet ondergaan in de dood, we zullen niet neerdalen in de stilte, we leven niet met de dood in onze ziel. Zoals hen die de Heer niet prijzen en in de stilte zijn neergedaald. Psalm 143, vers 7, verhoor mij spoedig, Heere, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Het is niet zomaar degenen die gestorven zijn, het zijn degenen die gestorven zijn hun afgoden dienend. En die eindigen waar die afgoden eindigen. In het verderf, in de kuil, in de dood. Maar hij geeft ons de zegen van leven. Hij heeft ons de aarde gegeven nu om hem nu te eren in alles wat we doen. Dat is heel belangrijk. Maar ook straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet het dodenrijk, niet de duistere stilte. Wij vertrouwen op God die de doden opwekt. En wij zullen hem loven in eeuwigheid. Leven tot in eeuwigheid. Voor zijn eer. Hij zal nooit zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mijn werkers van ongerechtigheid. Want hij is een goed werk in ons begonnen en wij vertrouwen er ons aan toe. En we eren hem niet alleen door dat te erkennen, maar ook door erin te leven, zodat we hem meer en meer willen kennen en eren. Dat is waar het over gaat. Dit is het eeuwig leven dat gij de Vader kent. Dat gaat niet door oppervlakkig geestelijk leven, niet door een gemakkelijke weg, maar door dag aan dag met hem te wandelen en hem te zoeken en zeggen, Heer, openbaar uzelf aan mij, toon mij wie u bent, dan zal ik leven. De kracht die we nodig hebben, de moed die ons gaande houdt, is het verlangen naar de eer van God, het hem kennen en in zijn goedertierenheid en trouw te wandelen. Dat moet ieder van ons persoonlijk doen. We moeten hem persoonlijk beter leren kennen. We mogen niet tevreden zijn met hoe het nu is. We knielen en aanbidden. En we zeggen, niet ons Heer, niet ons, maar uw naam geef eer. Zonder dat kunnen we geen stap vooruit zetten. Zonder dat is er geen toekomst. Zonder dat is er geen opwekking. Zonder dat is er ook geen groei in de gemeente. En ook niet in je eigen leven. We eren hem. Omdat we massaal respect en ontzag hebben voor hem, omdat we ons helemaal met hem identificeren, omdat hij de vervulling is van onze dromen en onze verlangens, omdat hij alles is wat vreugde en voldoening geeft. En daar moeten we niet te snel tevreden mee zijn. Stilstaan is achteruitgaan. Hoe meer we hem eren, hoe meer hij zal naderen. Zonder niet ons, Heere, niet ons, is er geen hoop. En met het verlangen uw naam geef, Heer, Heer, is er hoop en zegen tot in eeuwigheid. Daarom is die Bijbelstudiereeks zo belangrijk. Zijn naam te kennen en beter te beseffen wie hij is, zodat de confrontatie met onze ziel tot stand komt en leven wordt gegeven. Kijk, als je door dat boek heen gaat, sommige mensen vinden het niet leuk om vragen in te vullen of teksten over te schrijven. Dat hoeft ook niet. Je moet het gebruiken zoals het zinvol is voor jou. Maar waar je niet mag aan ontkomen is dat je de inhoud tot je ziel laat komen. Het zou gewoon een ramp zijn. Dan ga je achterlopen. We willen samen hem kennen. We willen samen in die opwekking gaan staan. Ja, waar gaat die opwekking dan aan? Of wat gaat dan aan die opwekking vooraf? Tot slot. Eigenlijk dingen die ik al genoemd heb, maar ik wil even wat accenten leggen. Eén is zondebewustzijn bij jezelf. En het faillissement van je eigen leven erkennen. Niet ons, niet ons. Nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en hij heeft berouw over het kwaad. Ja, gebed en vasten en rouwklacht. Verdrietig naar huis gaan straks, maar gezond verdriet. Inkeer dat heil veroorzaakt. Niet verdriet dat je in de put duwt. We wenen en we zoeken Christus niet gechoqueerd over onze zonde. Maar hij is ervoor gestorven. Er is vergeving. Maar dan moeten we eerst die zonde beseffen. Het kan ook goed zijn om wakker te liggen van de zonde van een ander. Jeremia 9 vers 1, dat is mijn tweede puntje van de afsluiting. Och, was mijn hoofd maar als water en mijn ogen een bron van tranen. Ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk. Zie je, als je op een gezonde wijze weent over je eigen zielenoud, dan kan je ook gezond wenen over de zonde van een ander. Want anders gaan we ons aan elkaar irriteren. Het is maar als we beseffen wie we zelf zijn en waar de Heer ons uittrekt, dat we de irritaties kunnen laten vallen en het oog op de ander hebben, niet op zijn irritaties, maar in de nood en de barmhartigheid die nodig is. En dan worden we vriendelijk en geduldig en dan bidden we voor elkaar en dan zoeken we elkaar, ook als we niet snappen waar die ander zit. Zonder besef bij jezelf, 1. Wakker liggen van de zonde van anderen, maar op een gezonde manier, zodat we voor elkaar kunnen bidden. De vrees des Heren en heiligheid, ik denk dat die aan elkaar gekoppeld zijn. Als we hem zien zoals hij is, dan willen we ook zijn zoals hij is. Er is een heilige weg om te bewandelen, waar een onreine niet op zal gaan, staat in Jesaja 35. Het zal alleen voor hen zijn die de Heere kennen. Wie zal de berg des Heeren beklimmen? Wie zal staan die rein is van handen en zuiver van hart? Niet ons, maar uw naam. Help, u bent onze hulp en onze schild. Wij willen u kennen. We willen zijn naam kennen. We willen hem vertrouwen. En tenslotte, harten die uitgaan naar de volgende generatie. Het gaat in de zegen niet alleen over ons. Het gaat over de kleinen met de grote. En uw kinderen. En het valt mij ook op dat de tekst zegt eigenlijk een vijftal keer: de Heere zal zegenen, de Heere zal zegenen, de Heere zal zegenen. Daar wordt het accent op gelegd, want anders zou je ontmoedigd geraken. En nadat hij het verschillende keren herhaald heeft, dan zegt hij: u bent gezegend. De zegen is niet zoiets van, ja, we hopen dat die ooit komt. Het is er al. En we willen eigenlijk nog wel meer hebben, of meer zien, maar het is er al. En we verlangen het ook voor onze kinderen. Dat hen die de Heere volgen, dat ze hem van harte zullen blijven volgen, en dat zij die de Heere nog niet volgen, dat hun ogen worden geopend. En de Heere bereidt de weg. Hij opent eigenlijk ook onze harten. Malachi 4 vers 6 zegt, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde zal met de band slaan. Het begint met het hart van de vaders. Het begint niet met het hart van de kinderen. Het begint met het hart van de vaders. Als vaders zijn we geneigd om tegen onze kinderen te zeggen, hier, zo. Ja, maar dat is de omgekeerde weg. Wij moeten veranderen. Wij moeten God kennen en naar de kinderen kijken zoals God naar hun kijkt. En eigenlijk ook zoals God dus naar ons kijkt. Met zijn geduld en zijn barmhartigheid. En ons verlangen dat de volgende generatie gebouwd zal worden. Want er komt een dag dat die tijd voorbij is. Laatste vers, Malachi 3, vers 1 tot 3. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. De engel, ik heb geen tijd om het uit te leggen, maar de engel des Heren, de engel van het verbond, is de Heer Jezus. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. En Johannes valt als dood voor zijn voeten. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hun zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Zie je, we zoeken hem. Hij is de Heere, de Heilige, de Rechtvaardige. Licht, kracht, soevereiniteit. We vergaan. Maar op een dag dan komt hij en wat wij tekortschieten, gaat hij volledig aanvullen en zuiveren, als goud en zilver. En dan, op die dag, zal ons offer in gerechtigheid gebracht worden. En in de tussentijd laten we ernaar jagen om hem te kennen, zodat ons leven niet voorbij gaat in de drukte van de tijd en waar de heidenen mee bezig zijn, maar dat ons leven voorbij gaat in een zoektocht naar het kennen van hem, zodat hij in ons wordt vermeerderd, geëerd, zodat zijn zegen in de gemeente kan zijn. En niet alleen wij, maar ook onze kinderen en mensen van buiten hem zullen eren.